is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
Rob Vermeulen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft twee mannen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met de dodelijke schietpartij vannacht in de Buitenhofstraat in Rotterdam-West. Een van de twee, een 41-jarige Rotterdammer, had zich bij een ziekenhuis gemeld met een schotwond. Samen met degene die hem bracht wordt hij nu verhoord. Het slachtoffer was een Rotterdammer van 27 jaar die zwaargewond op straat werd gevonden. Pogingen om zijn leven te redden hadden geen resultaat. Volgens de politie lijkt het erop dat er over en weer is geschoten. Bij het slachtoffer is ook een vuurwapen gevonden. Bij een aanrijding in Rotterdam-Kralingen is vannacht een Belgische man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist die hem aanreed is doorgereden. De aanrijding gebeurde op de Oostmolenwerf tussen het Oostplein en de Maasboulevard. De donker gekleurde auto verdween in de richting van de Oostzeedijk. De politie is op zoek naar de dader. De nieuwe snelweg tussen de A16 en de A13 aan de noordkant van Rotterdam zal leiden tot schonere lucht. Mobiliteitswethouder Pex Langenberg zegt dat in het AD dat nieuwe cijfers geeft over de gevolgen van de omstreden verbindingsweg. De drukte op de A20 zal 10-15% minder worden. Op een deel van de A13 komen zelfs een kwart minder auto's te rijden. Dat leidt tot minder stilstaan en daardoor tot minder luchtvervuiling, zegt Langenberg. Een vliegtuig met 120 Nederlandse toeristen uit Tunesië is vanochtend op Schiphol geland. De extra vlucht was ingezet door reisorganisatie Arke. Veel passagiers keerden vervroegd terug na de bloedige aanslag gisteren op een strand in de Tunesische plaats Sousse. Vanmiddag komt er nog een extra vlucht uit Tunesië. 215 toeristen willen in dat land blijven. De reisorganisaties hebben besloten alle vakantievluchten naar Tunesië tot 4 juli te schrappen. Het dodental van de aanslag in Sousse is intussen opgelopen tot 39. Dat heeft het Tunesische ministerie van Volksgezondheid laten weten. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen. Een Belgische vrouw bezweek vannacht in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Het weer. In de loop van de dag komt er steeds meer zon. Er staat een matige west- tot noordwestenwind. Het wordt vanmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A10 Koenplein Watergraafsmeer bij knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.
Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud collective sigh. They're making music to watch girls by. Tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud and collective sigh. They're making music to watch girls by.
the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La 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 la.
Even na 12 uur en welkom bij Capelle Breed, het discussieprogramma van Radio Capelle. Dit programma wordt elke maand ergens op een toplocatie in Capelle opgenomen. En deze keer zijn we ook weer te gast bij Martin van Delft en gastvrouw Nancy. En de anderen die ons getrakteerd hebben om een hele mooie discussietafel buiten in de zon, donderdagavond. Fantastisch weer, waar op een paar meter van ons mensen aan het tennissen zijn. Waar de vogels alles aan doen zijn en fluiten. En wij gaan hier een uurtje, klein uurtje radio maken. Vandaag drie Capelse bedrijven die met jonge mensen en onderwijs te maken hebben. Ieder in zijn eigen discipline. We hebben aan tafel Lisbeth de Boer, directeur van de Jonge Krijger. Dat jonge mensen helpt naar school, werk en voornamelijk wat zij het allerliefste willen doen. Via persoonlijke begeleiding en training. René Bos, directeur van School Company. En die maakt van de schoolkantine een sociale ontmoetingsplek. Waar jongeren graag komen en zich prettig voelen. Door de inrichting en het eten op jongeren af te stemmen. De derde gast is Casper Ponte, directeur psychologisch adviesbureau Ponte, dat zich specifiek bezighoudt met onderzoek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongvolwassenen. Met deze drie mensen gaan wij de uitzending vullen en we gaan discussiëren en we gaan praten over jongeren en school en werk. Eerst Lisbeth de Boer, Jonge Krijger. Ik heb al even heel in het kort gezegd wat de Jonge Krijger doet, maar dat is een te korte samenvatting. Zou het ook geen eer aan doen. Wat doen jullie precies?
We zijn landelijk actief, maar ik wil het graag voornamelijk natuurlijk hebben over wat we allemaal in Capelle doen. Want de gemeente Capelle is wel heel uniek in haar jongeren- en jeugdbeleid. Wat wij doen voor de jongeren, 16 tot 27 jaar, is ze naar werk en school begeleiden. We hebben al heel lang in Capelle het meldpunt voortijdig schoolverlaten uitgevoerd. Dat is 18 tot 23 jaar, jongeren die geen diploma hebben en het onderwijs verlaten hebben. Maar de gemeente Capelle heeft nu gezegd van ja, weet je, klaar met al dat doelgroepenbeleid en die jongeren kan wel begeleiding en die niet. Dus de gemeente heeft nu gezegd van we willen gewoon dat alle jongeren tussen 16 en 27 jaar die niet op school zitten, niet aan het werk zijn, dat die gewoon ergens terecht kunnen. Dus ze zijn een jongerensteunpunt school en werk gestart en ze hebben ons gevraagd of wij dat willen uitvoeren. En dat betekent eigenlijk dat iedereen die nu thuis zit en toch graag aan de slag wil, gewoon kan komen.
Nou, je zegt kan komen. Zit er een vorm van plicht in eigenlijk?
16, 17 jaar en je hebt geen startkwalificatie, dan heb je vaak al een brief of een bezoekje van leerplicht gehad. Vanaf 18 jaar ben je natuurlijk niet meer leerplichtig. Er zit geen plicht aan. Maar het is natuurlijk wel hartstikke goed voor je toekomst om gewoon te komen en gewoon lekker aan de slag te gaan. Ik weet gewoon dat heel veel jongeren gewoon nu thuis zitten. We hebben natuurlijk hoge jeugdwerkloosheid. Jongeren tot 27 jaar hebben geen recht op een uitkering. Vooral als je geen startkwalificatie hebt. Ik zou zeggen, ga lekker aan de slag en kom met onze coaches. Je kan elke dag binnenlopen. We hebben elke week een sollicitatiedag. Dus als je werk zoekt, dan krijg je een stuk sollicitatietraining en dan lekker onder begeleiding aan de slag. We hebben elke maand studiekeuzeworkshop, persoonlijke begeleiding. Dus iedereen die kan op zijn of haar niveau of wens een stukje hulp krijgen.
Mooi, we komen straks nog uitgebreid terug bij de activiteiten van de Jonge Krijger. René Bos, directeur dus van School Company, van de schoolkantine een sociale ontmoetingsplaats maken. Waar de jongeren graag komen en zich prettig voelen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen in tegenstelling tot zoals het dus niet is als jullie er niet zijn?
Ja, nou, wat we heel erg gemerkt hebben, want inderdaad, we zijn schoolketeraar altijd geweest en zijn we nog steeds. We hebben te maken vanuit de overheid, hè, dat we inderdaad willen stimuleren dat inderdaad jongeren gezonder gaan leven. Nou, daar, of een van de manieren die we daarvoor hebben is inderdaad de gezonde schoolkantine, waarbij het voedingsaanbod aangepast wordt. Maar hoe harder wij proberen op die manier jongeren eigenlijk iets te verbieden, des te harder leerlingen en jongeren naar buiten rennen om buiten bij een McDonald's of een Burger King of een snackcar die voor de deur komt, iets ongezonds te halen. Dus wij willen eigenlijk binnen de setting school gaan we een stap verder. Want wij vinden inderdaad dat echt gezonde voeding of bewuste voeding eigenlijk onderdeel moet zijn van een bewuste leefstijl. Dat is niet alleen wat je eet, niet op school, maar ook thuis. En nog belangrijk ook dat je meer beweegt of anders beweegt. En ook, wat tegenwoordig ook een veel groter probleem is, dat we ook in een schuldcultuur leven. Dat jongeren, voornamelijk inderdaad, nou, ik weet niet of jij daar ook mee te maken hebt, die vaak vanuit het VMBO tegenwoordig gemiddeld een schuld hebben van 3000 euro als ze naar het MBO gaan. Dus wij willen eigenlijk ervoor zorgen dat door het verbinden van verschillende stakeholders binnen die setting school, leerlingen gewoon bewuster gaan leven en gewoon lekker in hun vel zitten. En het belangrijkste is, dat heet niet voor niks school company, dat voor die leerlingen cool is. Want we moeten onbewust moeten ze gaan stimuleren om iets aan te bieden dat ze het zelf leuk vinden. En daar wordt nu een beetje aan voorbij gegaan.
Krijgen zij al buitenschool niet heel vaak te horen wat gezond eten is? Volgende vraag, de aansluitend daarop is eigenlijk, wie definieert wat gezond is?
Ja, dat is dus nu het probleem, want dat inderdaad de richtlijnen die er zijn vanuit de overheid, die worden vastgesteld door het voedingscentrum. Het is als leek zijnde, daar ben ik één van, is bijvoorbeeld niet te verklaren dat op dit moment een mini pizza een gezond product is. Een croissantje ook. Een worstenbroodje ook. Daarentegen bijvoorbeeld een volkoren eierkoek wordt weer geoormerkt als een ongezond product. Naast het feit, en daar willen we ook juist vanaf, het gaat niet om wel of niet gezond. Er zijn 100 verschillende discussies over mogelijk. Sterker nog, er zijn onderzoeken die aantonen dat een broodje kroket gezonder is dan een broodje gezond. Of dat een biertje gezonder is dan een chudrans. Het is de invalshoek die je kiest bij gezond. En daarom willen we ook leerlingen bewust laten kiezen. Wij willen vanuit verschillende invalshoeken willen ze informatie geven. Door inderdaad verstrekt van het aantal calorieën. Maar ook dat je inderdaad een kapsel die ze nu buiten gaan halen, omdat ze binnen misschien geen mini pizza kunnen krijgen. Zijn ze bijvoorbeeld zich niet van bewust dat het 2000 calorieën is. Nou, we hebben dus ook partners, juist uit de omgeving die we erbij betrekken. Want de school, de setting school is onderdeel van de omgeving. De jongeren komen bij de, nou, we zitten hier bij een tennisvereniging. Nou, die komen dan een keertje een workshop geven. En die zeggen, nou, die kapsalon die je nu buiten haalt, je weet inmiddels dat die 2000 calorieën is. Dan moet je naar aardig wat setjes voor tennen zo, om dat kwijt te raken. Terwijl als je het brood van thuis meeneemt, nou, ben je binnen een uurtje ben je klaar.
We hebben het over een stukje bewustwording. We gaan zo nog een stuk verder met jou. Ook Casper Ponte. Ja, je bent directeur bij het psychologisch adviesbureau Ponte. Hoogbegaafde kinderen. Hoe is die relatie psychologisch adviseren over hoogbegaafdheid?
Ja, wij testen in eerste instantie kinderen. Om te kijken of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Dat gebeurt vaak naar aanleiding van problemen thuis op school. Problemen die je in eerste instantie niet zou bedenken als je het woord hoogbegaafdheid hoort. Vaak denkt men dan toch aan succesvolle leerlingen. Die zijn uiteraard ook. Maar hoogbegaafdheid en problemen, dat is een combinatie die niet snel naar voren komt. Helaas is dat wel zo. Nou, dat is een heel breed scala aan problematiek die daar aan te grond kan liggen. Maar dan komen ze bij ons om te kijken, is er daadwerkelijk sprake van ontwikkelingsvoorsprong? Dan geven wij concrete adviezen mee aan scholen, aan ouders ook. Zodat ze op school verder kunnen worden geholpen. Daarnaast hebben we ook een aantal plusklassen, waarin als een school onvoldoende uitdaging kan bieden aan deze kinderen, aan deze doelgroep, wij hen extra uitdaging aanbieden. Dat is niet zozeer in de zin van cognitieve uitdaging, dat komt ook wel. Maar veel meer op het proces van, ja, noem het herkennen en erkennen van wie ze nou eigenlijk zijn. Dat is vaak een heel moeilijk proces bij deze kinderen. Dus dat doen we daarnaast ook. En daarnaast trainen we ook leerkrachten van, hoe ga je nou met zo'n hoogbegaafd kind om in de klas? Wat kan je allemaal doen? Wat voor beleid kan je opstellen als school zijnde? Dus zeer breed eigenlijk.
Goed, we gaan maar eens even de actualiteit in. Want bij al jullie bedrijven speelt er iets wat redelijk nieuw is. Lisbeth, kan jij daar al iets over zeggen? De ontwikkeling van de komende tijd?
Jazeker. Het jongerensteunpunt School en Werk is ook een samenwerking met andere partijen in Capelle aan de IJssel. En ik denk dat er is altijd natuurlijk wel samenwerking geweest, maar er ligt nu een ontzettende focus op om vooral jongeren van alle kanten hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Wij werken bijvoorbeeld nu heel nauw samen met het ELP-AF-team, maar ook met buurtkracht ook veel. En er komt nog een partij bij, Young Up. En die gaan, dat is wel leuk nu met de gezonde voeding op scholen. Dat is een project voor jongeren die zijn vastgelopen. En dan krijgen ze begeleiding naar werk, maar in combinatie met voetbaltraining. En het wordt dus ook vanuit de voetbal georganiseerd. Dus ze bereiken misschien ook net weer een andere doelgroep dan wij doen. En dan komen ze bij ons een sollicitatietraining volgen en een studiekeuzeworkshop. Maar Young Up begeleidt ze in het hele proces en gaat met ze het voetbalveld op om ook daar talenten te ontdekken en zelfvertrouwen te krijgen en in beweging te zijn. En als je, ja, als je alleen maar op de bank zit en dan een sollicitatiebrief schrijft, ja, er zit niet zoveel energie achter. Terwijl als je lekker gaat voetballen en dan gaat bedenken, oké, wat komt er in die brief? Dan zit die energie er. En we willen eigenlijk met Erop Af Team, Young Up en de Jonge Krijger samen in dat jongerensteunpunt project gewoon zorgen, ja, dat we al die jongeren bereiken en ze ook op alle gebieden kunnen helpen. En daarbij sluiten ook andere partijen zich aan. We hebben verleden week een bijeenkomst gehad van het Kapels Jongerennetwerk. Dat is iets wat wij geïnitieerd hebben. En daar was ook een Zatkin aanwezig. Het jongerenwerk was aanwezig. Dat is gewoon hartstikke leuk. En denk ik ook noodzakelijk. Het werkplein was er. Dus op die manier, ja, je kent elkaar steeds beter. En je weet gewoon, als je een jongere hebt waarvan je denkt van, hey, misschien zijn wij niet de perfecte partij om de jongeren te helpen. Van, hey, laat ik die partij erbij vragen. En dan gaan we het samen doen of we dragen hem over. Dus ik denk dat dat een hele goede, positieve ontwikkeling is. Wat nu eindelijk bij alle partijen goed is doorgedrongen. Ja. En ik vind het ook leuk om jullie nu hier te ontmoeten. Sluit je vooral aan, zou ik zeggen. En verder actualiteit. Ja, wij zijn net begonnen met de zomeractie. Dat is een jaarlijk terugkerend iets. Dan monitoren wij alle VMBO-eindexamenleerlingen. Decanen zijn natuurlijk hard bezig om ze allemaal op MBO-opleidingen te plaatsen. En in samenwerking met Leerplicht monitoren wij die leerlingen. En dat is regionaal. Dat zijn 1750 leerlingen. En daar staan er nu 375 die nog niet voldoende zijn aangemeld en zeker weten dat ze een plek hebben op het MBO. En dan gaan wij dus de hele zomer bezig om die jongeren actief op te zoeken met huisbezoeken. En zelfs nog naar het MBO te begeleiden en te plaatsen. Dus het is een drukke tijd voor ons de komende tijd.
Ja, geen zomervakantie, je moet prioriteiten stellen. Als we even gaan naar schoolcamp. Jullie hebben geïntroduceerd, of in ieder geval de introductie is er gedaan van de schoolcard. Dat heeft wethouder Ans Hartnagel breed uitgezet in Capelle en in allerlei media. Maar is het al duidelijk wat het precies is? En zo niet, leg het nog even uit, René.
Ja, de schoolcard is inderdaad een van de pijlers die wij, zeg maar, vanuit ons schoolketeringconcept hebben toegevoegd. Omdat uiteindelijk willen we gedrag veranderen. En dat is ook inderdaad, nou, dus eigenlijk volgens mij hebben die gemeenschappelijke delen. Dus uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat jongeren lekker in hun vel zitten. Nou, we hadden net inderdaad in het voorgesprek hadden het er al even over. Dat is voor iedereen anders. Ja, want we hebben inderdaad VMBO-leerlingen, je hebt hoogbegaafde leerlingen. Elke leerling is letterlijk anders. Die moet je ook anders benaderen. En dat is ook een beetje het probleem. Dat kan nu niet. Hè? Want op het moment dat jij weer elke avond hier op die tennisbaan staat, dan mag je anders consumeren. Dan sta je anders in het leven als dat je elke dag inderdaad op die bank ligt, omdat je niet aan het werk komt. En dat is inderdaad mogelijk door die schoolcard, hè? Dat leerlingen op school wordt nu niet geregistreerd wat ze nou precies eten, hoeveel calorieën ze verbruiken. En dat is het belangrijkste. We willen uiteindelijk op een positieve manier het gedrag beïnvloeden. Dan moet je eerst bewustwording creëren. Bewustwording kan je alleen maar creëren door inzicht te geven. En nog mooi, op het moment dat je die schoolcard kan gebruiken, kun je dus ook ouders erbij betrekken. Ja, want daar hebben we het inderdaad nog niet over gehad. Jongeren ontbijten niet meer. Waarom? Omdat we in een ander soort samenleving leven, waarbij dat gewoon niet meer zo vaak gebeurt. Maar dat is wel een hele belangrijke maaltijd. Maar zo zijn er eigenlijk heel veel mogelijkheden die we weer inderdaad kunnen terugbrengen binnen de school. Waarbij inderdaad nu heel veel claims op het onderwijs worden gelegd. Hè? Ook vanuit de overheid, die ook een soort van opvoedingsrol krijgen. Waarbij we ook tegen de scholen zeggen, hè, bij al onze locaties, laat ons dat stukje naar ons zorgen. Dat jullie echt primair kunnen richten op hetgeen waar jullie ooit voor bestemd zijn geweest. Dat is het geven van onderwijs. Dus wij eigenlijk pakken het veel breder. Dat wij er mede voor zorgen dat leerlingen gewoon lekker op school kunnen verblijven. En dat op een positieve manier ze een stukje bewuster maken van de keuzes die ze maken.
Maar dan weet ik nog niet waar die schoolcard, de kaart dus, waar die in de buurt komt.
Nou, dat is dus een kaart die ze dus gebruiken om inderdaad binnen de schoolkantine inderdaad het broodje te kopen of een product te kopen. En dan wordt er dus inderdaad bijgehouden wat ze inderdaad verbruiken. Maar nog belangrijker, kun je ze dus inzicht geven, maar kun je ze ook anders belonen. Want de jeugd van tegenwoordig, die kan je niet meer verleiden door iets gratis te geven of door iets goedkoper te maken. Want dat doen we nu ook al. Al onze gezonde broodjes, gezonde producten zijn altijd goedkoper dan iets ongezonds. Ja, dat is heel leuk en dat is een heel mooi verhaal naar een school toe. Maar de jongeren die kopen gewoon iets wat ze lekker vinden. En die tikken makkelijk €5 af bij een Laplace voor een broodje. Of ga maar eens een keertje in een pauze bij de McDonald's staan. Dan geven ze makkelijk €7 uit voor een menu. Dus de jeugd van tegenwoordig moet op een hele andere manier gestimuleerd worden binnen de omgeving om inderdaad anders te gaan leven. Dus je moet ook met de schoolkaart dadelijk, dat is ook een soort van symbolische kaart, Ook inderdaad bij sportscholen krijgen ze extra korting. Dus zo hebben we daar verschillende soorten programma's die we vanuit de omgeving, in dit geval ook vanuit de gemeente, eraan willen koppelen dat leerlingen gewoon lekkerder in hun vel gaan zitten.
Goed, bij Ponte is Casper Ponte, jij bent bezig met een nieuw project voor pubers.
Ja, klopt. We hebben ook nog een ander project hebben onlangs afgerond. Dat is de verhuizing van een nieuw kantoor. Daar wil ik ook nog heel even wat over zeggen. Daarbij hulp gekregen van een bedrijf en qua inrichting. Ook van onze plusklas. En dat is wel heel erg interessant, vind ik. Want als je kijkt inderdaad, tegenwoordig hoe het onderwijs nog steeds wordt gegeven, is heel erg een soort busmodel. We zitten allemaal gericht naar voren, allemaal in rijtjes. Klassen van 30, nou, soms zelfs 34 leerlingen. Gericht naar een leerkracht. Die zendt uit, kinderen ontvangen. En die vallen halverwege in slaap, want het is niet zo heel erg interessant. Wij hebben met onze inrichting hebben wij een ander klaslokaal gecreëerd. Waarin je veel meer interactie hebt en veel meer beweging hebt. En ook een stukje bewustwording eigenlijk in feite. Waardoor je kinderen meer bij het leerproces betrekt. Dat is één waar ik eigenlijk heel erg trots op ben. Ander project wat u aangeeft inderdaad is met de jongeren. We merken nu ook dat er veel meer vraag is vanuit scholen en ouders van jongeren die vastlopen. Hoogbegaafde jongeren die vastlopen. En het lijkt eigenlijk wel elkaar tegen te spreken. Hoe kan je nou hoogbegaafd zijn en vastlopen? Deze kinderen hebben, of jongeren hebben nooit geleerd om echt te leren. Om echt het maximale eruit te halen. Als je kijkt een beetje, dat is een beetje misschien wat zwart-wit gezegd. Het onderwijs wordt vooral gericht op het gemiddelde. En dat is op zich niks verkeerds mee. Dat is heel efficiënt. Maar hoogbegaafde jongeren die vallen niet bij het gemiddelde. Dus die worden ook niet aangesproken op hun volledige capaciteiten. Waardoor ze een soort luie werkhouding creëren eigenlijk. Hè? Liever lui dan moe toch eigenlijk wel. En daardoor op een gegeven moment naar het vervolgonderwijs gaan. Hebben ze een intelligentietest gedaan waar het blijkt dat ze hoogbegaafd zijn. Nou, dan moet jij vast wel naar het gymnasium kunnen. Daar gaan ze naartoe. Krijgen ze een hoeveelheid aan informatie. Kunnen ze niet goed het overzicht houden, niet goed plannen, niet goed structureren, lopen vast. Ja, en dan zitten we met onze handen in het haar, want hoe kan dit nou? We hebben te maken met een hoogbegaafd persoon die vastloopt. Hij zit op het gymnasium, dat zou toch allemaal goed moeten gaan? Nou, dan zie je de motivatie afnemen. Dan gaan ze dubleren of ze moeten naar een ander niveau. Dan willen ze eigenlijk zo snel mogelijk van deze groep af. Daar willen wij op reageren ook door deze jongeren toch weer te motiveren om uiteindelijk gelukkig te worden weer. En het liefst ook een diploma te halen, want dat vraagt deze maatschappij.
Het is een beetje waar we begonnen in de inleiding. Hè? Bij het bedrijf van Lisbeth de Boer, de jonge krijger, gaat het heel veel om wat wil je nou zelf eigenlijk? En in hoeverre komt dat bij bijvoorbeeld bij jullie terug als je met die hoopbegaafde bezig bent? Wat wil je nou zelf?
Nou, er komt soms niet al. Nou, niet altijd komt daar een antwoord naar voren. Ze zijn soms helemaal mur geslagen. En het liefste wat ze willen doen is gewoon gamen. Gamen en nog een keer gamen. En dan raken we met z'n allen heel erg in paniek. Want ja, we hebben te maken met een gameverslaafde. Terwijl een jongere is gewoon enorm gedemotiveerd. En dan druk ik dat nog zachtjes uit. Want het begint vaak al bij de kleuterklas. En misschien zelfs al bij de peuterspeelzaal dat ze gedemotiveerd raken. Ze gaan naar school toe, de kleuterschool. En ze hopen dat ze gaan leren. Leren lezen, leren schrijven, noem maar op. Nou, en even ook weer heel gechargeerd gezegd. Bij de kleuters ga je liedjes zingen in de maneschijn. 6 tot 8 keer. Daarna ga je in een kring zitten en vertellen wat je wil worden. Met een beetje geluk dan ga je voorbereidend lezen en schrijven. Maar echt aan hun trekken komen ze niet. En dat zet zich zo voort uiteindelijk. Ja, dat is nogmaals een hele spijtige ontwikkeling, vind ik.
Lisbeth de Boer, als ze dan bij jullie aankomen, hè, je zegt over het algemeen zijn ze 18 of ouder. En je gaat ze dan vragen wat ze het liefste willen. Komen ze dan achter dat die vraag nauwelijks is gesteld in de eerste 18 jaar van hun leven? In ieder geval richting onderwijs of werk?
Ik denk wat je heel erg merkt, ik heb zelf lesgegeven, dus ik kom zelf uit onderwijs. En de reden dat ik daar gestopt ben en een jong krijger heb opgericht is, je draagt kennis over in het onderwijs. En we geven de jongeren geen zelfkennis en dat miste ik gewoon heel erg. Op een gegeven moment werd ik mentor en ik vond het fantastisch om met mijn mentorklas aan de slag te gaan. En dan had ik een uur in de week van, wat wil je doen? En wat zijn je talenten? Talentenspel doen, je vaardigheden bekijken. Eens opschrijven, wat heb je vroeger nou eens allemaal geroepen? Toen je 6 was, toen wilde je ballerina worden. En toen dat. En als leerlingen dat weer allemaal terughalen, dan krijgen ze ook weer dat enthousiasme terug. En ik merkte gewoon dat op school dat er eigenlijk weinig ruimte voor was. En ik zie, mijn dochter zit nu in 4 VWO. En dan heeft ze een mentor. Ja, die is jong, net begonnen. Nou, dat geeft op zich niet. Maar meestal laat hij het mentoruur niet doorgaan. Omdat hij niks zinnigs te melden heeft. Alsof een mentoruur alleen is om informatie van school te vertellen. Ja. Ja. En dan denk ik, ja, dat is zo'n gemiste kans. Je kan een uur in de week met die kinderen aan de slag. Ja. En dan, ja. En ja, dat snap ik niet. En ik denk wat heel belangrijk is als jongeren bij ons komen. En dan hebben we het over die inrichting waar jij het net over had. Dat de school een fijne inrichting moet hebben. Een schoolkantine moet een fijne inrichting hebben. Nou, we hebben bij het steunpunt ook heel erg aandacht aan besteed. Dat het echt een plek is, daar kom je binnen. We hebben een tafeltennistafel staan en een dartboard. Dus dan zijn ze een sollicitatietraining aan het doen. Dan even pauze, nou even tafeltennissen. Dus er is gelijk een leuke sfeer. En het zijn allemaal computers, kunnen ze elke dag lekker op aan de slag. Loungebanken. En het is geen jongerencentrum. Het is wel echt een ruimte waar je een young professional kan worden. Maar ook even lekker kan ontspannen en jezelf kan zijn. En de coaches zijn geen docenten. Dus leerlingen worden niet aangesproken, maar er wordt naar ze geluisterd. En er wordt samen gekeken, oké, wat wil je doen? En dat maakt gewoon een verschil. Dat die leerling, ja, de jongere heeft gewoon echt het gevoel van... Oké, hier kan ik mezelf zijn en hier kan ik zelf mijn keuzes gaan maken. En er is geen druk meer van, oh, je moet dit of dat doen. Nee, ik mag zelf gaan kiezen. En dat is wat we echt proberen neer te zetten. En vervolgens natuurlijk lekker hard aan de slag. Maar eerst de tijd en ruimte nemen van, wat wil je, wie ben je en ja, wat gaan we samen doen?
Als ik daar heel even op mag reageren... Ik kan soms best wel fel zijn naar een leerkracht of naar docenten. Ik begrijp hun kant van het verhaal ook wel. Op de basisschool wordt veel druk uitgeoefend op CITO-scores. Hè. We moeten goede CITO-scores halen. 30, 34 kinderen in een klas. Tegenwoordig heeft nou, in een klas 10 tot 12 kinderen een stempel van hoogbegaafd, zwakbegaafd, ADHD en alles wat ertussen zit. Het wordt leerkrachten ook wel soms moeilijk gemaakt om echt met een kind aan de slag te gaan. Dus in die zin begrijp ik soms ook de kant van de school wel. Maar dan nog sluit ik me geheel aan. Inderdaad, je moet met het kind echt in gesprek gaan. Ook zo'n mentoruur is juist een heel mooi uur om met het kind in gesprek te gaan. Om te vragen, wat wil je nou eigenlijk? En dat we een beetje afstappen van het leren om kennis over te dragen. Maar dat we gaan naar vaardigheden. Ik geef nou sinds kort ook les op een middelbare school. Daar mag ik dan psychologie les geven. En daar gaat het helemaal niet om kennis. Natuurlijk geef ik dat ook wel een beetje mee. Maar ik zit veel meer op de vaardigheden en ook wat zij zelf willen. Nou, vorige week een meisje, ideale leerling. Die doet alles in, wat wordt gevraagd. Maar als ik vraag wat zij nou wil en wat zij later wil worden... Nou, dan komen opeens de tranen. Omdat daar wordt helemaal niet aandacht aan besteed. Van je moet stampen, Frans woordjes, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis... huppatee, goede cijfers halen. Ik denk dat we best op een andere manier met kinderen in gesprek mogen gaan ook.
In hoeverre maak jij dat mee, René Bos? Als je bezig bent met die kantines, met de voeding... dan heb je toch ook contact met die leerlingen. Gaat dat bij jou wel eens in jullie bedrijf, als jullie op een school zijn... dat je ook aan die kinderen gewoon eens vraagt... of tenminste aan degene op school, wat willen jullie nou?
Ja. Nee, juist, en dat is ook inderdaad hetgene wat wij nu ook doen. Wij betrekken juist de jongeren erbij. En dat is inderdaad ook wel een beetje wat het belangrijkste is... Als een jongere er niet voor kiest en er niet achter staat, dan is bij jullie precies hetzelfde. Dan gaat het niet lukken. En ik weet niet, inderdaad, dat is voor mij een soort van elke generatie zo. Dat een nieuwe generatie jeugd is echt wel een stuk wijzer. Nou, ook in de gemeente Capelle, als je ziet, hè, nog niet eens zo lang geleden in het nieuws. Wat 13-jarige meisjes meemaken en hoe ze in het leven staan. Nou, dat was in onze tijd niet. Laat staan in de tijd van onze ouders. Dus elke generatie die wordt echt wel een stuk wijzer. En sterker nog, tegenwoordig is inderdaad niet wijsheid zit in het feit dat in je hoofd zit. Hè, hoeveel uren je in de bibliotheek doorbrengt. Maar zit tegenwoordig in je smartphone. Dus de slimste van de klas is tegenwoordig degene die het beste daarmee om kan gaan. En ze krijgen zoveel externe prikkels waarbij ze inderdaad, dat kan jij waarschijnlijk beter vertellen, niet meer weten wie ze nou zijn en waar ze voor moeten kiezen. Weet je, er zijn zoveel verschillende prikkels die ze nu hebben. En je hebt sociale druk. Je hebt inderdaad dat ze denken, want niet alleen, als wij naar onze gezonde voeding kijken, is inderdaad niet het probleem van overgewicht steeds groter wordend. Maar ook in het anorexia. Omdat die meiden tegenwoordig het idee hebben dat ze eruit moeten zien als Duitse Kroes. Want dat leeft, hè? Dat is een beetje opeens het rolmodel. Waarbij in hun ogen ook nog eens Duitse Kroes een dik model is. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat is wel inderdaad wat we heel veel merken. Je hebt ook de superfood ouders, hè? Waar kinderen inderdaad nu rond de 10 jaar nu zijn. Die uiteindelijk nu in het ziekenhuis beleven omdat ze leven op 3 blaadjes sla. Ik overdrijf een beetje. Maar het is wel inderdaad dat we te ver doorschieten in hetgeen waar we voor kiezen. En dat is ook inderdaad, weet je, het is ook geen hogere wiskunde wat we doen. Het belangrijkste is dat leerlingen gewoon lekker in hun vel moeten zitten. En het zijn pubers, dus die moet je op een andere manier gaan stimuleren ook.
Goed. We hebben een heleboel dingen gehoord, voornamelijk dingen die niet helemaal goed gaan. En we gaan even eruit. We gaan zo meteen de tweede game van deze uitzending doen, even in de tennistermen blijven. We gaan er eventjes uit om een stukje muziek te draaien. Wij nemen even een glaasje water en dan komen we zo weer terug. En dan gaan we het over de positieve dingen van deze bedrijven hebben. Tenminste de positieve dingen waar zij terechtkomen en wat ze met de jongeren doen.
De gezelligste van de regio.
Gezelligste.
Dit is Radio Capelle.
Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her and then, oh Lordy, well, I kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Sweeter than wine.
Wife, I told her we'd be so happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man. And in the whoops, oh Lordy, well, she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Sweeter than wine.
Well, we worked very hard, both me and my wife, working hand in hand to have a good life. We had corn in the and weed in the bin, and in the whoops, oh Lord, I was the father of twins because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than the wine.
Sweeter than wine.
Well, our children ain't numbered just about 4, and they all had a sweetheart and knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was a whoops, oh Lord, the grandfather of 8, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Sweeter than wine.
Well, now that I'm old and I'm ready to go, I get to thinking what happened a long time ago. Had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh Lordy, will I do it all again, because she had sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Goed, game nummer 2. Van de partij die uit 2 games bestaat. We gaan verder met Lisbeth de Boer, René Bos en Casper Ponte. En we gaan het over de betere, de succesvolle dingen hebben van deze 3 bedrijven. Want ze zitten niet voor niks aan tafel hier. We zijn natuurlijk wel selectief wie wij hier aan tafel vragen, zeg. Maar Lisbeth de Boer, met een jonge krijger. Jullie krijgen niet voor niks al die opdrachten zoals die opdrachten hier in Capelle. Want jullie bereiken heel veel goede dingen. Kun je een aantal voorbeelden noemen?
Ik denk dat een van de belangrijkste is dat het percentage jeugdwerkloosheid is weer aan het dalen. En dat is ook mede dankzij het werkplein. Maar ook het percentage voortijdig school verlaten is de afgelopen 2 jaar behoorlijk gedaald. En dat is natuurlijk iets waar wethouders ook altijd heel erg blij mee zijn. Capelle zit nog net iets boven het landelijk gemiddelde. En daarom zetten we ook hard in op die zomeractie de komende zomer. Maar je ziet gewoon dat we hier ook met een stukje grote stadsproblematiek te maken hebben. En we hebben ook best wel veel jongeren met multiproblematiek. En we hebben nu ook het project Geen Jongeren Buitenspel. Dat is ingezet door de gemeente. Dat is echt voor jongeren waar we ook weer samenwerken met die maatschappelijke partners erop af, die in buurtkracht. Om gewoon te zorgen dat we van alle kanten problematiek kunnen aanpakken. Dus schulden, huisvesting, jongmoederschap. Op die manier kijken van, hoe kunnen we daar rust krijgen in het leven, problemen oplossen en vervolgens die jongeren of naar school krijgen of aan het werken krijgen. En dat kan je niet alleen, dat doe je met z'n allen in Capelle. Maar dat gaat hartstikke goed, dat project. We hebben nu nog voor 2 jongeren hebben we daar nog ruimte in en dan zit het vol. Dat is het leuke dat we nu dat jongerensteunpunt, dat nu gestart is. Want nu kunnen jongeren gewoon weer allemaal terecht. En dat vind ik helemaal top van de gemeente. Dat is echt uniek in Nederland. Nederland dat een gemeente dat doet. En ja, ik denk dat dat wel heel erg te danken is aan de inzet van de mensen in de toren daar ook.
Ja, ook dat. Maar het gaat natuurlijk om de jongeren zelf. Hè? Want dan heb je ze gevraagd, wat wil je nou zelf? Dan vervolgens gaan jullie ze trainen, begeleiden. Je doet workshops. Je laat ze, zoals je net vertelde, met al die bedrijven en die instellingen kennis maken. Zodat ze wat meer ruime keuze hebben en dergelijke. Kun je dan bijvoorbeeld succesverhalen noemen van iemand die bij jullie binnenkwam? Helemaal niet wetend wat hij of zij wilde en wat er verder kwam. Omdat je 18 bent en je zit niet op school. Je hebt geen werk. En dan kom je bij de jonge krijger. En dan zie je het licht, of je ontdekt het licht via wat jullie doen. Niet zozeer om jullie dan te prijzen, maar meer, wat komt er dan van zo'n kind?
Nou, we hebben vele succesverhalen, dus ik zit even te denken welke ik eruit zal halen. Soms zijn ook de kleinste stapjes de mooiste, hè? Gewoon dat iemand soms zegt, je heeft dan een training bij ons gevolgd en aan het eind van de dag zegt van ja, ik weet eindelijk weer wat ik eigenlijk wil of waar ik eigenlijk naartoe wil. En dat is dan zo mooi om te horen. En ja, je hebt gewoon zo lang al thuis gezeten met allemaal vraagtekens en dan het samen zitten in een groep. Het zijn altijd kleine groepjes waar we vaak mee werken. En gewoon erachter komen dat je niet de enige bent die gewoon met vragen rondloopt en tegen dingen aanloopt en die het moeilijk vindt om het alleen te doen. Ja, ik denk dat dat de mooiste dingen zijn. Natuurlijk is het geweldig om weer jongeren op werk te plaatsen, op school te plaatsen. Maar ik vind zelf die kleine stapjes in de ontwikkeling, ja, dat vind ik eigenlijk reuze stappen. En dat vind ik het allermooiste om te zien.
Ja, Casper Pont, ik kan me voorstellen dat jullie dat op jullie bedrijf ook meemaken. Dat, wat Lisbeth de Boer net zegt, dat je erachter komt dat je niet de enige hoogbegaafde bent.
Nee, dat is heeft heel veel raakvlak inderdaad met elkaar. Ik vind het ook heel mooi gezegd, het zijn soms die kleine stappen die juist de mooiste stappen zijn. Wat wij veel zien is ook de herkenning bij die slimme kinderen van, ik ben niet de enige slimmer, ik zet er nog meer en die hetzelfde ervaren. He, ook in de klas zitten en zich vervelen. Maar ook het ontstaan van vriendschappen tussen kinderen. Ook gewoon heel mooi om te zien. Een van de meest bijzondere succesverhalen die ik me kan herinneren is een jongen die kwam binnen. En ik zie hem nog voor me, dat was al een aantal jaar geleden. Het was in de lente, dacht ik. Dat is inmiddels alweer zo'n 10 jaar geleden. Kwam hij aan met de UX, toen nog helemaal onbekend. En ik dacht, van, zijn dat voor rare dingen? De jongen had wat lange haar. En ik zou met hem even een intake gaan houden om te kijken van of hij bij ons in de plusklas zou kunnen komen. Nou, ik had wel contact met hem, maar die jongen zat op een totaal andere planeet. Ik denk, nou, als iemand mij had verteld, je hebt nu met een autist te maken, had ik gezegd, daar teken ik voor. Maar goed, we gingen de uitdaging aan. Hij kwam bij ons. En ik kreeg nog wel een brief mee van moeder. Ik mocht het woordje moet niet gebruiken. Hij was destijds 7 jaar, dacht ik. Fietsen, dat kon hij nog niet. Zwemmen kon hij nog niet. Hij wilde al pertinent niet mee met groep 8 kamp. Nou, toen dacht ik van jeetje, we zijn er toch aan begonnen. Hij kwam in de klas met allemaal andere kinderen. En langzaamaan zag je deze jongen veranderen. En uiteindelijk heeft hij zijn zwemdiploma aangehaald. Hij kon fietsen. Nou, daar had hij het ook wel meteen mee gehad. Uiteindelijk is hij meegegaan met groep 8 kamp. Daar is hij zelfs presentator geworden van de Bonte Avond. En de laatste bericht volgens mij is nu dat hij mooi studeert aan de universiteit. Dus dat is wel echt eentje die me heel erg bijstaat als de dag van gisteren. Maar nogmaals wat Lisbeth zegt, het zijn soms meestal die kleine stappen juist. Even van die herkenning en even jezelf mogen zijn. Ja, die zijn eigenlijk het mooist. Ja, absoluut.
Er zijn wel wat raakvlakken inderdaad. Hè? Dan gaan we toch even naar René Bos. Want jij bent dan op een andere manier met jongeren bezig, jouw bedrijf. Maar jij zult toch ook wel dingen. Kom jij ook dingen tegen, bijvoorbeeld dat iemand staat met 5 collega's, scholieren voor die kraam, zeg maar, in die school. En die zou die gezonde eierkoek willen nemen. Maar ja, dat is natuurlijk niet cool. Dus hij gaat om en weer naar die mini pizza. Gebeurt dat?
Ja, maar dat is dus het probleem. Dat je ook die sociale druk eigenlijk vaker bepaalt, juist bij dit zijn pubers. Ze zijn natuurlijk heel erg gevoelig voor juist die sociale druk, dat ze vaak iets kiezen. Het is niet zonder reden dat we ook op televisie die reclame hebben van Snickers. Hè, op het moment dat je een beetje moe bent, dan ben je een oud, chagrijnig oude vrouw. En op het moment dat je dan die Snicker neemt, ben je opeens een coole dude. Weet je, dus daar speelt natuurlijk ook de marketing heel erg op in. En dat zie je natuurlijk ook. We worden zoveel geprikkeld, ook buiten de school. Ook inderdaad in Capelle. Als ik inderdaad naar de zaak rijd. Nou, hoe vaak ik niet geprikkeld word door borden van McDonald's of door aanbiedingen van sushi-restaurants. Het gaat heel erg op eten en vaak nog eens op ongezond eten. En daar zijn jongeren inderdaad heel erg gevoelig voor. En dat is dus nu ook. Kiezen ze eerder voor een Snicker dan voor een fruitsalade. Want zeker als jongen zijn is het helemaal niet cool om fruitsalade te nemen. Dus klopt inderdaad, ja.
Maar dan heb je bijvoorbeeld, jullie doen kapelse scholen, hè? Laten we eens even van het eten afstappen, want het gaat ook over de inrichting van kantines. Ik zag een filmpje bij jullie op de website staan van een school in Nieuwekerk. Ja. Ik weet niet of dat een kantine was, maar daar zaten allemaal jongeren bij elkaar en daar ging iemand gewoon skaten, als ik het goed zeg. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar?
Nou, dat is ook omdat wij zeggen, kijk, het is inderdaad de ontwikkeling, nou klink ik heel oud, ook van de schoolcatering is dus daar nog veranderd. 10 jaar geleden vond het nog helemaal niet erg om vanuit een lege aula een broodje te kopen, als er al een broodje was, of alleen een bekertje melk. En dat is natuurlijk ook, de omgeving is dus daar nog veranderd. Het gevoel wat wij willen creëren is het Laplace-gevoel binnen een school. Nou, op het moment dat ik dat aangeef, dat zeg ik ook tegen scholen, dan begint het meteen te leven. Waarom? Omdat we tegenwoordig allemaal bij Laplace komen. Het is niet alleen maar het product wat we heel erg belangrijk vinden. We willen ook een stukje verleiding, een positieve prikkel erbij krijgen. En hetzelfde dat wij merken, dat ook onze broodjes, waar we nou tot 3 jaar geleden konden nog gewoon in een folietje doen. Hey, tegenwoordig gaat in zo'n hip insteekzakje. En er moet ook garnering op. Dat heeft te maken omdat we dat ook gewend zijn in het consumptiegedrag buiten de school. En daarnaast, wat wij dus ook zeggen, hè, we willen gedrag veranderen, dan is het belangrijkste dat je lekker voelt binnen een school. En dat is ook van oudsher. Scholen zijn gewoon, dat is ook logisch, hè, want ze hebben zich altijd gericht op onderwijs, maar het moet ook leuk zijn om binnen te blijven. Het is niet zonder reden dat ook de McDonald's, hè, vroeger was het in dat synoniem voor rood, geel, een gekke clown en een hamburger, die is nu niet meer terug te vinden. Ga maar eens kijken, ook hier in Capelle hebben we natuurlijk 2 McDonald's'en. Dat is echt een soort van leefstijl, weet je. Het is cool om daar te zijn. En een hamburger kun je al bijna helemaal niet meer krijgen. Dus ook leerlingen binnen de school moet je ook anders, hè, we hebben het er net over gehad, die moeten het cool vinden. Loungebanken, die moeten inderdaad wat ze buiten ook kunnen vinden, moet je ook binnen aanbieden. Want dat is altijd de reden geweest, althans ook voor de schoolcatering, waarom scholen schoolcatering in huis halen, om iets aan te bieden om te voorkomen dat jongeren naar buiten gaan. En die omgeving is dusdanig veranderd dat we ook binnen de school mee moeten veranderen.
Casper Ponte, ik was bij jullie in het bedrijf en daar zag ik die, ik noem het maar even, die futuristische klas. Waar je meubels hebt, die tenminste waar ze in zitten en rijden eigenlijk. Wat totaal anders is, je zei het eerder in de uitzending al, dan de gemiddelde klas waar je netjes naast elkaar zit in een bankje. En je zit links of rechts zie je de leerkracht. Dat is wel uniek, hè?
Of het geheel uniek is, dat weet ik niet. Maar het is absoluut niet standaard. En nogmaals, als je kijkt bij de meeste klassen, dan zie je toch allemaal weer dat busmodel rijden naar voren, naar een docent. En dan kan een school wel van een smartboard naar een smart tv gaan. Zolang het onderwijs, de vorm van het onderwijs niet wordt veranderd, ja, verandert er verder ook niks, denk ik. En ik was eerst niet zo heel bewust van de omgeving, van meubilair. En door met mensen daarover te praten, ja, zie je toch wat een impact dat kan hebben. En dat vind ik dus ook heel leuk om te horen bij mijn collega van, hè, ook zo'n aula kan heel een belangrijke rol spelen. En dat is ook met de manier van lesgeven. Wij geven op, ja, hoe zeg je dat? Wij maken gebruik van verschillende activiteiten. Je gaat in een kring zitten, je gaat alleen werken, je gaat samenwerken. Je moet wel heel flexibel meubilair zijn in ieder geval. En dat, nou, met het meubilair wat we nu hebben, kan het uitstekend, moet ik zeggen. En dat merk je ook bij de kinderen. Die zijn veel actiever, veel beter geconcentreerd. Je haalt meer rendement uit de kinderen.
Je noemde het voorbeeld van iemand die 14 is en er van het gymnasium afkomt. Van de week toen we even aan de telefoon waren, toen noemde je een voorbeeld van iemand die heel jong is. En vervolgens met een DJ over de wereld heen reist. Dat zijn een beetje de dromen waar de jeugd tussen de 10 en de 20 ook wel van droomt. Hoe ging dat in zijn werk?
Nou, dat is een jonge Erik, dacht ik, heet hij. Die komt uit Schiedam. Die heeft op het Stedelijk Gymnasium Schiedam gezeten. En die is daar zijn 13e, 14e uiteindelijk geslaagd. Die is toen naar de TU Delft gegaan. Heeft veel aandacht gekregen. Hij heeft bijvoorbeeld een paar keer bij de Wereld Draait Door geweest ook. Toen in de tijd met Armin van Buuren, een bekende DJ, mocht hij eventjes meekijken. Die is toen heel even gaan studeren, maar die kwam eigenlijk volgens mij al gauw achter dat hij dat helemaal niet leuk vond. Hij was de jongste daar. En hij was heel goed in muziek maken. Overigens is deze jongen niet hoogbegaafd. Ik denk dat dat weer nog een categorie hoger is. Dat is zo uitzonderlijk, dat komt niet vaak voor. Maar die jongen die verveelde zich ook enorm. En die is dan versneld in het vervolgonderwijs. Maar ja, dan zie je, dan is hij 13, 14. Klaar met onderwijs. Absoluut niet klaar voor de universiteit. Die mensen zijn allemaal veel verder in hun leven. ja, die jongen heeft dan het geluk dat hij het talent heeft van muziek maken. Dat hij daar verder kan. Dat hij nu op feesten staat te draaien met honderden, duizenden mensen allemaal. Dat is helemaal erg leuk. Ik vraag me alleen af hoe dat gaat als hij later wat ouder is. Als hij 30, 40 jaar is. Of hij dan nog steeds muziek leuk vindt. En of hij dan ook, ja, wat voor werk hij gaat doen dan. Ik hoop dat hij op zijn poten terecht is gekomen. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Maar er zijn genoeg andere jongeren, ja, die bewijs van dezelfde capaciteit hebben, maar niet zo'n carrière doorgaan maken als deze jongen. En die toch thuis op de bank gaan zitten en gaan zitten gamen.
Jullie bedrijven, alle drie bedrijven, zijn eigenlijk bezig met jonge mensen. Waar het wat anders gaat dan anders. Bijvoorbeeld Lisbeth de Boer. Jullie bedrijf, begeleiden ze naar school of werk. Wat er op dat moment niet is. Dat heeft voor een deel te maken met de jongeren. Maar ook bijvoorbeeld met de manier van het onderwijs. De manier van werk kunnen krijgen. Waarom bestaat jouw bedrijf er over 10 jaar nog?
Ik dacht altijd toen ik mijn bedrijf oprichtte. Ik hoopte dat we dan over 5 jaar niet meer nodig waren. Maar daar ben ik inmiddels op teruggekomen. Want ik denk eigenlijk dat we altijd nodig zijn. Omdat het onderwijs is zo gericht in Nederland op één type leerling. En echt voor veel diversiteit is niet echt zo heel veel ruimte. Dus je zal altijd jongeren hebben die uitvallen. En dat is één grote reden. En natuurlijk heb je ook jongeren die minder gemotiveerd zijn of van huis uit problemen hebben en daarom uitvallen. En dan kan je wel zeggen, nou, we gaan het perfecte maatschappelijk werk neerzetten. Dus dat hebben we nooit meer. Maar dat is een soort utopia volgens mij. Ik denk dat we allemaal heel erg ons best doen. Scholen, alle organisaties die met jonge mensen werken. Maar je zal altijd jongeren hebben die buiten de boot vallen. En die gewoon wat extra hulp en ondersteuning nodig hebben. En het is gewoon fijn om te zien dat niet alleen wij, maar ook andere partijen er zijn om de jongeren te helpen.
Houdt het eigenlijk in, laten we eens een discussie hier daarover hebben in een paar minuten. Van, houdt het eigenlijk in dat het onderwijs niet voldoet aan wat jullie eigenlijk ervaren binnen jullie verschillende bedrijven? Is dat zo?
Ik denk dat onderwijs veel mensen wel aanspreekt, ook in ieder geval. Maar het gemiddelde, maar genoeg mensen ook niet. En nogmaals, ik denk dat het onderwijs heel erg ouderwets is. Als je kijkt bijvoorbeeld vaak, elk kind heeft tegenwoordig wel een smarttelefoon, zeker op het VO. Er wordt angstvallig afstand van gedaan, want dat is allemaal eng en spannend. In mijn lessen bijvoorbeeld heb ik gewoon toegestaan, mits ze bezig zijn voor het vak waar we dan mee bezig zijn. Dan mogen ze het gewoon gebruiken. En natuurlijk gaan ze het af en toe nog eens even stiekem doen. Maar ja, het blijven kinderen. Er moet wel flink wat gaan veranderen bij het onderwijs. Ja, ze hebben het heel druk. Er wordt heel veel van ze verwacht. Maar toon ook een beetje lef en durf eens je kont tegen de kribben te gooien. En ga uit van je eigen kwaliteit als docent of als leerkracht of als directie of wie dan ook. Durf eens een statement te maken en schrijf niet alleen maar mooi in een boekje. Het kind staat centraal. Doe het ook gewoon eens in de praktijk gewoon. En durf een statement te maken.
Ja. Nee, en dat is ook wat wij ook merken. En wij willen op een ander niveau inderdaad ervoor eigenlijk de school helpen om ze te ontzorgen. Omdat er zoveel claims ook vanuit de overheid op het onderwijs worden gelegd. Dat ze eigenlijk aan hetgeen waar ze ooit voor opgezet zijn, het geven van onderwijs, niet meer toekomen. En dat is wat wij inderdaad merken. Dat we inderdaad zoveel, hè, omdat inderdaad de samenleving verandert. De rol van ouders is anders. Dat inderdaad nu ook vanuit de overheid het makkelijk is om dat via de setting school te doen. En of het nou vanuit de GGB is. Het is makkelijker om inderdaad die leerlingen of die jongeren te bereiken. Dan dat je inderdaad al die verschillende multiculturele ouders probeert te benaderen. En dat is ook wat wij nu zeggen. Wij nemen hier in het voortouw. Dat doen we ook graag. Want anders al een heel ander groot probleem gehad als bedrijf zijnde. Dat wij helpen de school om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ze inderdaad jongeren kunnen helpen om ze echt verder te helpen op onderwijsniveau. Want dat is het belangrijkste. Wij zitten dan natuurlijk in het voortgezet onderwijs, waarbij uiteindelijk jongeren opgeleid worden om uiteindelijk echt volwassen te worden. En uiteindelijk afhankelijk van het opleidingsniveau, dat ze of meteen kunnen gaan werken of inderdaad in ieder geval een opleidingsniveau hierna kunnen doen wat echt bij zichzelf past.
Ik denk dat er wordt veel gesproken over onderwijsvernieuwing. Maar ik denk dat het altijd is vanuit het bestaande model. En ik lees bijvoorbeeld veel van Ken Robinson. Ik weet niet of jullie hem kennen. Echt een bekende onderwijsontwikkelaar. Ja, dat vind ik echt heel inspirerend. En als ik dan nu bijvoorbeeld ook heel persoonlijk naar mijn eigen zoon kijk, die laatste jaar in groep 8 zat. En echt elke dag zoiets had van, ja, wat moet ik daar? En dan denk ik, laat zo'n leerling dan eerder naar de brugklas gaan. Hij was gewoon zo klaar. En nu, deze laatste week, zijn ze dan geen musical meer, maar een film, ook weer modern. En hij gaat voor het eerst met plezier naar school. Want hij heeft zoiets van, nou, we doen eindelijk leuke dingen die mij een beetje aanspreken. En dan denk ik van, ja, daar moet je als onderwijs toch op inspelen. Het is allemaal van, oké, als we maar allemaal in die grote stroom stappen. Ja, stroom maar door en verder gebeurt er niet zoveel. En ik denk dat je veel persoonlijker moet gaan kijken naar leerlingen. En veel meer ja, met kleine groepjes die je kan schakelen. Van, nou, ga jij nu daarheen? Jij gaat nu een paar maanden daarheen. En dat je dan veel meer brengt aan die leerlingen.
Het heeft eigenlijk te maken bij jou. Ga maar verder.
Ja, nee, maar als je leerlingen ook vraagt van waarom ga je naar school, kunnen ze geen antwoord geven. En als je ook vraagt aan docenten, waarom gaat een leerling naar een school? Ja, om cijfers te halen. Dus ook daar weer van, wat is nou het doel van het onderwijs? Als je kijkt naar de meeste scholen, hoe zij lesgeven, is puur kennisoverdracht. Nou, onze maatschappij is al lang veranderd. En we zijn helemaal geen kennis, ja, kenniseconomie. Maar het gaat vooral om de vaardigheden tegenwoordig. Het samenwerken, het plannen, vragen durven stellen. Dat krijgt zo weinig ruimte in het onderwijs. Wat is het doel van het onderwijs?
Is maar kennisoverdracht, daar zal het waarschijnlijk wel op uitdraaien. Maar dan gaat het erom, hoe doe je dat?
Maar bijvoorbeeld Google. Hè? Hoe maak je nou gebruik van Google? Nou, programmeren. De nieuwe taal, dus nieuwe wiskunde in feite voor de nabije toekomst. Of is het al in feite? Nou, dat gebeurt nog niet op heel veel scholen. Er is nu wel eens gelukkig heel veel aandacht voor. Nee, de Kroes ook, die is er enorm mee bezig. Nou, vind ik heel gaaf om te zien. Maar het gedachtegoed van het onderwijs.